Onze hoop is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 16 zingen wij het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Psalm 16 en daarvan het derde vers. gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de klaagliederen van de profeet Jeremia, daarvan het derde hoofdstuk en daarvan de eerste 26 versen. Wij herzeggen u klaagliederen 3, de versen 1 tot en met 26, nog vooraf artikel 15 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waarna wij zingen uit Psalm 93, daarvan het vierde vers: Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan, en wat er verder volgt.
Van de erfzonde. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht, welk is een verdorvenheid der gehele natuur en een erfelijk gebrek waarmede de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hun moeders lichaam en die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan. En zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Zij is ook zelfs door de doop niet ganselijk teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein, hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemen is niet toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt. Niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van het lichaam deze doods verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen, die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. Klaagliederen 3 vanaf vers 1. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede zijner verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en hij heeft mij met gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen, als degene die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd dat ik er niet uitgaan kan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend en hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij den pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot belachting geworden. Hun snaren spel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft mij in de as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. Ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan den alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan en zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw, uw trouw is groot. De Heer is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. De Heer is goed degene die hem verwachten, der zielen die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil des Heeren. Tot zover.
Gemeente, laat ons voortaan met elkander het aangezicht des Heeren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, u geeft dat wij vanavond onze eerste Bijbellezing van dit seizoen weer mogen houden na de dankdag. Het lijkt inmiddels alweer zo'n lange tijd geleden dat wij stilstonden bij de woorden die we zojuist hebben horen lezen in het vorige seizoen. En wie had kunnen denken dat de coronacrisis nog altijd zou bestaan en dat ook de stof voor deze tijd nog altijd zo'n gepaste stof zou zijn. Uw knecht zittende op de puinhopen van Jeruzalem, onder de oordelen des Heren. Maar nu hebben we ook de vorige keer reeds gehoord, maar de Heere zal verandering geven, en ook de weg waarin dat komen zal. En daar mogen we vanavond ook iets van horen. Uit de mond van uw knecht, hoewel het oordeel daar is en de puinhopen daar liggen, mocht hij er overheen zien en mocht hij goed van God spreken. En Heere, zou u willen geven dat wij dat vandaag, vanavond ook mogen doen. Er is zoveel negativiteit. Er wordt zoveel geklaagd, er is zoveel pessimisme, er is zoveel angst. En nu mogen wij hier vanavond in de kerk bijeen zijn, om te horen, de Heere is goed. En Heere, zou u willen geven dat dat ons hart mag verbreken, dat het de goedertierenheden des Heeren mogen zijn die ons tot bekering mogen leiden. En uw goedertierenheden zijn groot. Het is de enige reden dat we nog niet vernield zijn, maar dat wij nog mogen zijn die we zijn. En Heere, als u daar een kleine indruk van geeft, dan smelten we weg. Dan zijn we onze plek in de kerk niet meer waardig. Dan gaan we als een arme zondaar straks heen. En wat zou dat rijk zijn, Heere? Want dat betekent dat de roepstemmen gezegend werden en dat het woord zijn kracht mocht doen in ons leven. Zou u vanavond ook willen bemoedigen, Heere, degene die het missen, die van verre staan en die u niet missen kunnen, en die met een uitzien, een verlangen naar de kerk gekomen zijn, die die worstelingen kennen aan de troon van uw genade, en die soms zeggen met Jeremia: mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van den Heere. Maar zou u dan vanavond een keerpunt willen geven in uw huis, Heere? Mag uw woord kracht doen? En zou u willen geven dat die verwachting verlevendig mag worden, zoals we dat straks ook zingen uit de 43ste psalm: uw hoop herleef naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. En dan mogen uw kinderen toch wel eens zingen eer dat het opgelost is, op de puin hopen, in het geloof dat u het doen zult op uw tijd en op uw wijze. Heere, mogen we de lessen van vanavond ter harte nemen, doend ons ook zien waar het ons aan ontbreekt. En wilt u door uw geest, Heere, op die oefenschool van genade vanavond onderwijs geven. Zou u willen gedenken aan uw kinderen die meerdere oefeningen mogen hebben? Wat moeten we ons wel schamen dat we zo weinig goed van God spreken. Er is een tijd geweest dat Jeremia dat ook niet kon. Dat het leek alsof u in een vijand veranderd was. Maar Heere, u hebt uw knecht gegeven tot jaloersheid te mogen spreken over de verandering die u gegeven had. En zouden zo ook meer van uw kinderen uit mogen gaan in deze donkere tijd. Waar zijn ze toch die op de Heere mogen betrouwen? Waar zijn ze toch die het kunnen zeggen: de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Waar zijn ze toch die het eigendom van Jezus Christus mogen zijn en die een getuigenis mogen geven in deze donkere tijd van die vaste grond? O, wat zijn velen van uw kinderen de aardeflessen gelijk. Maar Heere, wilt u de prediking zegenen, opdat het weer eens open mag breken en uw naam verheerlijkt mag worden. Zoudt u ons zo allen willen gedenken zoals we hier vanavond mogen zijn, maar ook degene die thuis met ons meeluisteren. Er zullen er ook zijn die hier graag hadden willen zijn. En Heere, wilt u dan geven op afstand hier, of misschien zelfs in het Midden-Oosten vanavond, een zegen over uw woord, als het meegeluisterd mag worden. Mag het herkenning geven. Ja, zoudt u willen schenken, Heere, dat de band gevoeld mag worden door de Heilige Geest. Denkt u aan de zieken, degene die hartziek zijn. Zoudt u nog willen bewaren, Heere, behoeden en beschermen? Zoudt u willen geven dat we de moed niet verliezen, dat we het bij u, de Heere, kwijt mogen? Denk aan degene die in quarantaine verblijven. Wilt u ook in die omstandigheden alles schenken wat nodig is? Denkt u aan ons land en volk, bijzonder ook aan onze overheid, zo druk met dingen, terwijl er andere dingen zijn waar we druk mee zouden moeten zijn. Heere, wat hebt u nog een geduld? Zoudt u nog een wederkeer willen geven? Zoudt u de ogen nog willen openen? Zoudt u terug willen brengen van de weg van leugen en bedrog? En zoudt u willen geven dat het goede gezocht mag worden? En dat in deze tijd van kabinetsformatie de gebeden nog vermenigvuldigd mogen worden. Dat u zou willen verhinderen, Heere, waar we bang voor zijn. En dat u zou willen doen wat we haast niet meer geloven durven. Zou u nog willen verblijden met uw grote daden? Zou u ook vanavond aan uw knecht willen gedenken? Wilt u de taak gemakkelijk maken, Heere? En zou u zelf in ons midden willen zijn? O God van het verbond, dat vragen we om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 43, daarvan het eerste, tweede, vierde en vijfde vers. Psalm 43, geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. Van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. En wat er verder volgt. De collecte behorende bij de dienst van vanavond is bestemd voor het hospice De Regenboog. En de tweede collecte is voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. wenden wij vervolgens de Bijbellezingen over de klaagliederen van Jeremia. Wij zijn toegekomen aan het derde hoofdstuk, het 24ste vers. En de tekstwoorden voor deze avond zijn de versen 24 tot en met 26 die we eerst aan u voorlezen. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. De Heere is goed, degene die hem verwachten, der ziele die hem zoekt. Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des Heeren. Tot zover. De gemeente, schrijven wij boven onze tekstwoorden Jeremia's troost. En letten we Jeremia's hoop herleeft. En letten wij met de hulp des Heeren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de troost die Jeremia ervaart. In de tweede plaats willen we letten op de gunning die Jeremia heeft. En in de derde plaats willen we letten op de weg die Jeremia wijst. Dus Jeremia's hoop herleeft. Want we hebben de vorige keer gehoord dat die hoop wel heel ver weggezonken was. Maar dat kunnen we vanavond in deze tekstwoorden niet zeggen. Het is bij Jeremia, zoals we dat gezongen hebben uit Psalm 43, zijn hoop is herleefd. De troost die Jeremia ervaart. Wat is zijn troost? Dat de Heere zijn deel is. En daarom heeft hij grond om op de Heere te hopen. Onze tweede gedachte, de gunning die Jeremia heeft. Want dan is het opmerkelijk dat hij niet alleen maar over zichzelf blijft spreken, maar dat hij het in het volgende vers uitbreidt tot al degenen die de Heere verwachten en al degenen die de Heere zoeken. En dan mag hij deze mensen ook moed geven als hij zegt: de Heere is goed voor degenen die hem verwachten. Jeremia is op dit moment vol met gunning, zou je kunnen zeggen. En dat is altijd, als de genade bij Gods kinderen in beoefening mag zijn, dan gunnen zij dat ook aan anderen en dan geloven zij het ook voor degenen die het soms zelf niet bezien kunnen. En onze derde gedachte, de weg die Jeremia wijst. We lezen in het 26e vers dat hij twee opdrachten geeft. In de eerste plaats om te hopen. En in de tweede plaats om stil te zijn. En dat is de weg waarin Jeremia weet dat het heil des Heeren komen zal. Gemeente, het is alweer een aantal maanden geleden dat we stilstonden bij de vorige versen. En dat was toen zo'n verrassende wending in dit hoofdstuk. Herinnert u zich dat nog? Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, dat was zo somber, dat was zo triest. Jeremia begint dit hoofdstuk met: ik ben de man die ellende gezien heeft. En die ellende, daar heeft hij met allerlei beelden over gesproken. Het was alsof de Heere hem in een vijand veranderd was. Maar dan plotseling, dan komt er in zijn klaaglied zo heel verrassend een keerpunt. En weten wij nog wanneer dat keerpunt kwam? Dat kwam toen hij het uitriep: het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat we niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde genomen hebben. Jeremia vond het een wonder dat hij nog mocht leven. Dat de Heere hem niet weggevaagd had. Hij mocht buigen onder Gods oordeel en onder Gods recht. En dan verandert het. U zegt: dat heb ik pas ook gehoord. Ja, dat was bij zondag 5. De eerste zondag van het stuk der verlossing. Dat begon ook met het buigen voor Gods recht. Daar begint de verlossing. Als de zondaar het met God eens mag worden. En het was heel diep gegaan met hem. Hij was alle hoop kwijt. Hij heeft het uitgeroepen, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van den Heere. Het is er heel diep doorheen gegaan, maar de Heere laat zijn werk niet los. Als de mens op zijn plaats mag komen, dan vernieuwt hij zijn werk. En dan mogen we vanavond getuigen zijn, gemeente, naar al die sombere klachten van een moedgevend woord. Als de profeet mag spreken over zichzelf en als hij ook moed mag hebben voor degene die de Heere zoeken. Jeremia, als de Heere hem eruit gehaald heeft, gaat adviezen geven. Hoe moet een mens nou omgaan met de ellende? Hij geeft adviezen voor het lijden. En gemeente, dit zijn geen goedkope adviezen, zoals je wel eens meer kunt krijgen van mensen die er geen verstand van hebben. Maar hier spreekt een ervaringsdeskundige. Jeremia in de volgende verse, deze verse 25 tot en met 26, begint met het belijden van Gods goedheid. Ik denk dat hij zich schuldig gevoeld heeft. Hij heeft dat veel te weinig gedaan. Hij had het meer moeten doen. En hij mag het nu ook doen. En dan in het volgende gedeelte, de versen 27 tot en met 30, daar roept hij de mensen op om te buigen. Om hun lot te aanvaarden. Om niet langer tegen de Heere te vechten, maar om het met de Heere eens te zijn. En jongens en meisjes, waarom roept hij daartoe op? Ja, omdat hij net zelf ervaren heeft dat dan de uitkomst komt. Daarom wil hij die weg ook aan anderen wijzen. En dan in de verse 31 tot en met 36 gaat hij opnieuw Gods goedheid benadrukken. Hij is er vol van. En dan tenslotte de verse 37 tot en met 39 gaat hij Gods soevereiniteit benadrukken. De Heere is vrij. Dat heeft Jeremia weer eens geleerd. Hij wist dat natuurlijk al. Maar dat heeft hij bij vernieuwing nog weer eens mogen leren. Dat God de grote soevereine is. En dat de Heere niet achter ons aan hoeft te komen, maar dat wij achter hem aan moeten komen. Dat hij het niet met ons eens behoeft te zijn, maar dat wij het met hem eens moeten zijn. Dat is zoals dit hoofdstuk verder loopt. En als de Heer het geeft, dan mogen we daar ook in de komende Bijbellezingen bij stilstaan. Nu het eerste deel. Hij zegt, de Heere is mijn deel. Dat is een belijdenis. Dat is een hele diepe belijdenis. Dat is een contrast met wat we eerst hoorden. Want eerst zei hij, de Heere is voor mij een leeuw in verborgen plaatsen. De Heere is voor mij een beer. De Heere is mijn vijand. Ja, zo leek het. Maar nu is alles veranderd. Nu zegt hij, de Heere is mijn deel. Deel, dan moet ik denken aan het woordje aandeel. En wat is een aandeel? Als ik ergens een aandeel in heb, dan betekent dat dat mij dat toekomt, dat dat mijn eigendom is. Een erfenis bijvoorbeeld. En dan kom ik eigenlijk bij het woordje wat wij goed kunnen duiden, dat is het woordje erfdeel. Wat zegt hij eigenlijk? Hij zegt, de Heere is mijn erfdeel. Daarom heb ik ook Psalm 16 laten zingen. Er staat in de onbereinde psalm, de Heere is het deel mijner erven. De snoren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen. Een schone erfenis is mij ten deel geworden. En die schone erfenis die is voor Gods kinderen niet zomaar een stukje grond in het beloofde land. Maar die schone erfenis, dat is de Heere zelf. De Heere is mijn deel. Hij is mijn eigendom. Ik mag werkelijk zeggen, mijn Heere en mijn God. Het is weer hersteld tussen de Here en tussen mij. Het lag allemaal zo vertroebeld. Ik kon er ook niet meer overheen zien. Maar nu heb ik het weer mogen horen. De Here is mijn deel. Mag u dat ook zeggen? Ik heb in mijn gebed gezegd, waar zijn ze toch? Waar zijn ze toch die dat Jeremia op goede gronden mogen nazeggen? De Here is mijn deel. Dat zijn de pilaren in Gods kerk. Dat zijn de voorbeelden in de maatschappij. Mensen die dat kunnen en mogen zeggen. Gemeente, dat is voor ons allemaal noodzakelijk. Dit is een noodzakelijk deel en helaas kunnen wij dat van nature niet zeggen. Wij zijn dit deel verloren, de Heer was ons deel. Maar in de zondeval zijn we hem kwijtgeraakt. En alleen in de weg van een erfenis kun je weer deel aan hem krijgen. En kan de Heere je deel worden, alleen uit genade. En dat is zo belangrijk, gemeente, dat de Heere ons deel is. Als hij ons deel niet is, heb je niks. Kun je nog zoveel goederen hebben op deze aarde, maar dan heb je ten diepste niks. En als de Heere je deel is, ook al heb je niks, dan heb je alles. Want de Heere is alles. Dit deel, dat is een zeker deel. Op aarde is helemaal niks bestendigs. Onze gezondheid is niet bestendig. Morgen kun je je gezondheid kwijt zijn. Maar als de Heer je deel is, dan raak je hem nooit meer kwijt. De wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheden. En wij zoeken dat gemeente tot ons deel te krijgen. Maar wat heb je eraan ten diepste? Als de Heere je deel is, dan ben je gelukkig. Dat mocht Jeremia weten met Asaf. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Als dit vlees bezwijkt en als mijn hart bezwijkt. Wat dan? Dan ga je sterven, Asaf. Nee, hij zegt, bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Dan is God de rotssteen mijns harten. En mijn deel in eeuwigheid. Kom je datzelfde tegen. God is mijn deel. Dat hangt niet af van mijn leven op aarde. Dat hangt niet af van mijn gezondheid. Mijn deel in eeuwigheid. Als de Heer je deel is, dan heb je een algenoegzaam deel, gemeente. Want in de Heer is alles te vinden. Alles wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Alles wat we nodig hebben voor lichaam en ziel. Alles wat we nodig hebben lichamelijk en geestelijk. De Heere is een algenoegzaam deel. Want wie deel heeft aan de Heere, die heeft ook deel aan zijn goederen. En hoe ver strekken zijn goederen zich? Nou, die strekken zich oneindig ver uit. Mij is het zilver, mij is het goud en het vee op 1000 bergen. Alles is van hem en alle dingen zijn mogelijk voor hem. En de profeet zegt niet, de Heere is voor een stukje mijn deel. Maar hij zegt, de Heere is mijn deel. Dus alles wat de Heere heeft, dat is ten diepste ook van zijn kinderen. Ook al hebben ze daar niet de beschikking altijd over hier op aarde, maar dat krijgen ze wel. En dat deel, dat is onvergankelijk. Waarom? Omdat Christus die erfenis heeft gekocht met de dure prijs van zijn bloed. Niemand kan dat meer ongedaan maken. De rekening daarvan is betaald. En dan ligt het zo vast, gemeente, voor Jeremia, de Heere is mijn deel. Hij ziet die puinhopen niet eens meer. Hij is vol van God, zou je kunnen zeggen. Het is wel heel persoonlijk. Hij zegt, de Heere is mijn deel. Het is niet genoeg om te weten dat de Heere het deel is van zijn kinderen, want dat zal vast en zeker waar zijn. Maar wat baat mij dat de Heere het deel is van anderen? Hij moet mijn deel zijn. Worstelt u daarmee? Ik moet denken aan die geschiedenis van de voetwassing. Toen de Heer Jezus de voeten van Simon Petrus wilde wassen, toen zegt hij, nee Heer, dat gaat niet gebeuren. Zult gij mij de voeten wassen? Gij zult mijn voeten niet wassen, in der eeuwigheid niet. En dan zegt de Heer tegen hem, dat is goed Petrus. Maar als ik uw voeten niet was, hebt gij geen deel aan mij. Wat, zegt Petrus, geen deel? Heere, dat kan niet. Dan niet alleen de voeten, maar dan ook het hoofd en de handen en alles. Nee, Petrus, dat hoeft nou ook weer niet. Want die gewassen heeft, heeft niet nodig dan alleen de voeten te wassen. Hoor je van die vurige Petrus, gemeente, dat kon niet bestaan. Dat Christus zijn deel niet was. Hij kon niet zonder Christus leven. Hij kon niet zonder Christus bestaan. En hoe is dat nou in uw leven? Is dat nou ook noodzaak voor u? Is dat nou ook een harte zaak? De Heere is mijn deel. Dat deel dat moeten we hebben. Dat deel dat moet vast liggen. En daar zou ons hele hart naar uit moeten gaan. En ik hoop ook dat u jaloers mag zijn vanavond op de profeet. Dat u jaloers mag zijn op Gods kinderen die dat mogen weten. Dat u zegt, dat is nou de zaak, dominee, waar het over draait in mijn leven. De rest kan me niet zoveel schelen. Als ik maar mag weten, de Heere is mijn deel. Zegt mijn ziel. Dus dat zegt Jeremia niet zomaar met zijn mond. Er zijn best wel veel mensen, denk ik, die zeggen, de Heere is mijn deel. Maar met je mond is dat niet zo moeilijk zeggen en ook niet zo moeilijk zingen. Maar is het ook werkelijkheid? Jeremia doet het met zijn ziel. De kanttekening zegt, ik ben in mijn hart daarvan genoegzaam verzekerd. Dat kom je nog niet zoveel tegen. Ook bij Gods kinderen niet. Als je vraagt, ben je daar nou zeker van? Ligt dat nou vast? Ligt je staat vast op weg naar reis naar de eeuwigheid? Ach, ik heb wel eens hoop gehad. Ik ben wel eens bemoedigd. Ik geloof dat de Heer dat goede werk wel begonnen is, maar zoveel strijd. En nou zeg ik niet dat Jeremia geen strijd had. Daar hebben we uitvoerig bij stilgestaan de vorige keren dat we over de klaagliederen gesproken hebben. Maar daar is het niet blijven hangen. Je hebt ook wel kinderen van God, als ze het mogen zijn, moet je ook altijd voorzichtig mee zijn, die blijven daar zo in hangen, die komen niet verder. En dat is zorgelijk, want Jeremia blijft er niet in hangen. Het loopt met Jeremia helemaal vast. En als het vastloopt, dan komt de ruimte. En dat is toch de weg die de Heer met zijn kinderen gaat. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En weer ellende, verlossing en dankbaarheid. Het is de belijdenis van zijn hart. En omdat de Heere mijn deel is, zegt hij, daarom zal ik op hem hopen. Daarom, dat is de reden. Ja, want je kunt wel op de Heere hopen. Maar als de Heere je deel niet is, dan zou het ook een vergeefse hoop kunnen zijn, een ijdele hoop. Is ook een ijdele hoop. De Bijbel waarschuwt daar meer dan eens tegen, gemeente. Een ijdele hoop, een hoop der spinnenkoppen. Dat wordt vergeleken, jongens en meisjes, bij een spinnenweb. Dat ziet er prachtig uit, dat ziet er kunstig uit. Er is niemand van ons die dat maken kan. Maar je kunt het met één haal wegvegen. En dat kan met de hoop ook gebeuren. Als onze hoop ijdel is, dan wordt dat straks met één haal weggeveegd. Maar dat zal niet gebeuren als de hoop grond heeft. De hoop moet grond hebben. We zeggen dat vaak zo gemakkelijk. Ik hoop het. En dan bedoelen we het eigenlijk mee te zeggen, nou ja, het zal wel niet, ik weet het ook niet, maar misschien. En dan hebben wij dus een hoop op dat moment zonder grond. En dat was bij de dichter van Psalm 119 anders, die zegt, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Ik ben niet zomaar gaan hopen, maar u hebt mij een grond gegeven om te verwachten, Heere. En u bent toch een waarmaker van uw woord. Daarom zal ik op hem hopen. Ik moet denken aan die twee bouwers. Ze bouwden allebei een huis. Je zou het kunnen noemen het huis der hoop. En er was weinig verschil tussen die huizen misschien aan de buitenkant te zien. Er was wel verschil in bouw en in bouwsnelheid. En het belangrijkste verschil dat is dat het ene huis had grond. Het ene huis dat was op de steenrots gegrond en het andere stond op het zand. En wat gebeurt er? Als de watervloeden komen, dan gaat dat huis zonder grond, dat gaat eraan. Dus gemeente, heb je grond? Heb je grond om te hopen? Jeremia wel. De Heer heeft hem dat gegeven. U zegt, en dat mis ik nou, dominee. Hoe kom ik daar nou aan? Hoe is nou Jeremia daaraan gekomen? Hij moest het met de Heer eens worden. Het zijn de goede tierenheden des Heeren dat we niet vernield zijn. En dat durf ik echt te zeggen vanavond. Als dat praktijk mag worden in uw leven, dan komt er een keerpunt in je leven. Want daar komt een mens niet van zichzelf. De huichelaar komt daar niet. En de Heere brengt zijn kinderen daar niet om hen in de wanhoop te laten. Maar de Heere brengt zijn kinderen daar om zelf een grond te leggen. Want dan is de grond weg. De grond was weg bij Jeremia. En dan komt de Heere met een grond. En dat is een vaste grond. Daarom zal ik op hem hopen. Het ligt nu verankerd in God. Het ligt voor eeuwig vast. Kan nooit meer verkeerd gaan ten diepste. Hopen. Ja, de hoop staat is nooit alleen. Paulus zegt tegen de gemeente van Korinthe. En u blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie. Hij wil zeggen, deze drie zijn nodig. Geloof is nodig, hoop is nodig en liefde is nodig. De hoop komt voort uit het geloof. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. En de hoop gaat samen met de liefde. De liefde maakt het geloof en de hoop werkzaam. Dus deze drie moeten altijd aanwezig zijn. Zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Zonder liefde zal de hoop ook niet herleven. En dit lag in het leven van Jeremia, gemeente. De Heer had het geloof gewerkt, maar er was weinig meer van te zien. Mijn hoop is vergaan, zegt hij van de Heer. Maar nu zie je, het is net als met een kachel. Het kan soms lijken alsof er geen vuur meer in zit. Maar als er soms ingeblazen wordt, dan kun je soms ineens, als je een stuk droog hout opgooit, een steekvlam krijgen dat je zegt, ik wist niet dat er nog zoveel vuur in zat. Ik wist niet dat er nog zoveel liefdesvuur zat in Jeremia. Ik dacht dat het uitgeblust was. Maar nee, het is niet uitgeblust. Daarom zal ik op hem hopen. En dat houdt hem staande. En dat geeft hem moed. Hij heeft het nog niet. Kijk, iets wat je al hebt, dat hoef je niet meer te hopen. De hoop richt zich altijd op datgene wat je nog krijgen moet. Dus zijn verwachting moet nog in vervulling gaan. Jeruzalem is nog een puinhoop. Natuurlijk kan Jeremia hier niet tevreden mee zijn. Maar de Heere zal het doen. Dat mag hij weten. De Heer zal uitkomst geven. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte, wel gelukzalig is het volk welks God de Heere is en welks verwachting van de Heere hun God is. Zomaar even een kijkje vanavond, gemeente, in het hart van Jeremia. En dan zegt hij, ja, en ik dan, dominee? Want het is allemaal zo hoog, het is allemaal zo groot. Ik kan daar niet bij, ik ben geen Jeremia, ik ben geen Paulus. Ik durf dat zo niet te zeggen. Maar dan daalt Jeremia ook heel laag af onze tweede gedachte. Dan zie je dat er zoveel gunning in zijn hart is. Want wat de Heere nou aan hem gegeven heeft, dat zal de Heere ook geven aan al degenen die het om de Heere te doen is. En dan zegt hij, de Heere is goed. Jongen, maar alles wat er gebeurd is in dit derde hoofdstuk, dan zouden deze letters wel met goud geschreven mogen worden. De Heere is goed. Dat heeft hij lang niet gezegd. Dat komt in het eerste gedeelte van het hoofdstuk helemaal niet voor. En in het tweede gedeelte van het hoofdstuk komt het telkens voor. Hij is er helemaal vol van. De Heere is goed. De Heere is oneindig goed. Gemeente, de Heere is goed voor alle mensen. Zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken. Hadden we maar ogen om het te zien. De Heere is zo langmoedig en zo goedertieren. Daar kunnen wij geen voorstelling van maken. Kijk in Nederland wat er allemaal gezegd wordt, wat er allemaal gedaan wordt. Wat is de Heere goed? Het zijn de goede tierenheden. Dan heb je het weer. Het zijn de goede tierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn. En waar heeft u dat nou gebracht? Waar moet ons dat dan brengen, dominee? Nou, de goede tierenheden des Heeren moeten ons tot bekering leiden, heeft de apostel Paulus geschreven. Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt? Bent u al bekeerd? Nee, hebt u nog nooit iets van Gods goedheid gezien? Wat zegt u, dominee? Nee, ik geloof als je echt iets van Gods goedheid mag zien, dan verbreekt je hart. Als je ziet hoe vaak dat de Heere al gewaarschuwd heeft, hoe liefdevol dat de Heere u achterna gewandeld heeft, hoe onverdiend dat de dagelijkse zorg is die de Heere in ons leven geeft, als je iets daarvan gaat zien, gemeente, dan verbreekt je hart. Dan kun je het in de zonde niet uithouden. Dan kun je niet langer tegen God zondigen. Weet je wat Gods kinderen gaan zien, jongens en meisjes? Als de Heere in hun leven komt, dat ze tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Dan ga je eigenlijk pas voor het eerst zien dat God zo onuitsprekelijk goed is. God is goed. Onuitsprekelijk goed. Gods kinderen zien het ook niet altijd. Maar als ze het niet zien, dan zijn ze niet op hun plaats. Jeremia was niet op zijn plaats. Jeremia heeft het hier niet alleen over de algemene goedheid van God, maar er is ook een bijzondere goedheid van God. Die gaat nog veel en veel verder. En die mag Jeremia kennen. Die goedertierenheid die niet alleen blijkt in aardse gaven die de Heere geeft en tijdelijke zegeningen, maar die goedertierenheid die hij openbaart in de Zoon van zijn liefde. Daar mocht Jeremia in delen. En dat gaat nog veel en veel verder en veel dieper dan die algemene goedheid. En dat gaat ook diep omdat zulke mensen beseffen dat ze die gewone goedheid al niet verdiend hebben. Laat staan een blijkje van Gods gunst en genade. De Heer is goed dat Hij zijn knecht niet weggestormd heeft toen hij zojuist lag te klagen over de Heer. Wat heeft hij veel durven zeggen? De Heer is goed dat Hij hem wil herstellen in zijn genadestaat. De Heer is goed dat Hij nog mag dienen in Gods koninkrijk om Gods genade nog uit te dragen. Die vaderlijke zorg en goedheid, daar mag Jeremia hier vol van zijn. En daar mag hij ook ruim van spreken. Want dan zegt hij niet, de Heer is goed voor mij. En ja, zie maar hoe je eraan komt. Voor mij is de Heere goed. Nee, hij zegt, de Heere is goed. Voor wie? Voor mij, zeker. Maar ook voor degene die hem verwachten. En ook voor de zielen die hem zoeken. En die dat misschien net zo min kunnen bekijken dan dat ik dat zo straks ook kon bekijken. Ik kon er ook niet meer overheen zien. En daarom, hij spreekt uit ervaring. En hij mag mensen bemoedigen van wie hij weet, ze kunnen er niet overheen zien. De Heer is goed degene die hem verwachten. Het woordje verwachten, dat zegt eigenlijk twee dingen. Dat zegt dat er een gemis is. Want als er geen gemis is, dan hoef je niet te verwachten. Je mist iets of je mist iemand. En verwachten, dat wil ook zeggen dat dat gemis een levend gemis is. Dat dat uitgangen geeft, dat dat werkzaamheden geeft. Verwachten is immers meer dan wachten. Iemand die zit te wachten en die niet weet waarop die wacht, dat is geen verwachten. Maar als je vader gezegd heeft, jongens en meisjes, om 6 uur dan ben ik daar. En je staat daar te wachten, dan verwacht je je vader. Want hij heeft het gezegd. Hij heeft het beloofd. En dat is verwachten. Verwachten is ten diepste weten dat de Heer komt. Want hij heeft het gezegd, hij heeft het beloofd. Je mag weten dat hij komen zal. Verwachten en zoeken. Het zijn dingen die wij natuurlijk in het dagelijkse leven ook veel doen. Maar wij zoeken het verkeerde en wij verwachten het vaak van mensen of van onszelf. En nu gaat het hier niet over de mensen die het van mensen verwachten of die het van zichzelf verwachten. Maar Jeremia zegt die hem verwachten. Die de Heere verwachten. Die van zichzelf af hebben leren zien. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Het gaat hier over de mensen die het alleen van de Heere verwachten. Gaat wel wat aan vooraf. Heeft Jeremia ook weer moeten ervaren dat de Heere zoveel af moet breken, dat we zo rechthebbend zijn, dat we denken dat wij een streepje voor hebben misschien, dat we, maar nee, dat moet er allemaal aan. Degene die hem verwachten, niet alleen die het van hem verwachten, die het om de goederen van de Heere te doen is, maar die hem zelf verwachten, die het om de Heere zelf te doen is. Daar is de Heere goed voor. De Heere laat ze niet omkomen. De Heere geeft wel eens een bemoedigingetje. De Heere houdt staande. De Heere maakt meer en meer werkzaam. De Heere vervult zijn woord. Hij is goed. Voor degene die hem verwachten, voor de ziel die hem zoekt. Die zoekt, die zal vinden. Zijn dominee die heeft gezegd, der zielen die hem zoekt, die is reeds van hem gevonden. En dat is waar. Dat is 100% waar. Want ons zoeken is een vrucht van Gods zoeken. Als de Heere ons niet gevonden heeft, gaan wij niet zoeken. En toch durf ik deze uitspraak nooit zo goed te gebruiken op de preekstoel. Der zielen die hem zoekt, is reeds van hem gevonden. En waarom durf ik dat niet zo goed? Omdat er dan mensen zouden kunnen zijn die van hun zoeken de grond maken. En je zoeken is niet de grond, maar Christus is de grond. Dus dan zou ik Christus in de weg staan als ik grond zou leggen in het zoeken. Het zou vanavond een bemoediging kunnen zijn om aan te houden misschien. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Maar hoe kun je nou weten of het echte zoeken is? In het vinden. Dat is bij Gods kinderen ook zo. Wanneer krijgen ze nou vastheid in hun leven? Is dat nou als ze beginnen te zoeken? Is dat nu als er een bemoediging is? Nee, dat is als Christus aan hun ziel geopenbaard wordt. Dan komt alles wat er daarvoor gebeurd is in een helder licht te staan. En dan zien ze, dat was toen van de Heere en dat was toen ook van de Heere. Hij deed mij zoeken, hij liet mij zoeken tot ik gevonden had. Maar wat je vandaag nog wel eens hoort, dat is ga maar zoeken. En dan merk je straks dat het van de Heere geweest is. Ja. Dat is natuurlijk precies ondersteboven, achterstevoren. Nee, dat echte zoeken, dat moet de Heere werken. Maar als je niet zoekt, dan heb je reden om ongerust te wezen. En u die hem zoekt, u die hem verwacht, u die het om de Heere te doen is. De Heere is goed, neem vanavond toch wat moed mee naar huis uit deze geschiedenis van Jeremia, die dacht dat het ook nooit meer goed zou komen. Mijn sterkte is vergaan. En mijn hoop van de Heere. De puinhopen van Jeruzalem. Maar je ziet, er kwam een keerpunt. En er komt een keerpunt. In deze weg. In welke weg? Onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 130. En daarvan het derde en het vierde vers. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En het vierde, hoopt op de Heer, gij vrome. Is er alleen nood, daar zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 130, vers 3 en 4. Onze derde gedachte, de weg die Jeremia wijst. Hij zegt, het is goed dat men hope en stille zij op het heil des Heren. Dat is de weg waarin de Heren het geeft. Wat ik ook zo mooi vind, dat is dat Jeremia weet waar het die mensen om te doen is. Maar dat zegt hij hier. Hij noemt dat het heil des Heren. Het heil des Heren, wat is dat? Dat is een Bijbels begrip, heil. Een kernbegrip in de Bijbel. Het ziet op verlossing, het ziet op redding. Deze mensen hebben redding nodig. Verlossing, en wie moet er gered worden? Dat zijn mensen die zichzelf niet redden kunnen. Als je zelfredzaamheid hebt, hoef je niet gered te worden. Maar deze mensen kunnen zichzelf niet redden. Heling kan het ook betekenen. Deze mensen zijn verwond. Zaligheid, zo wordt het ook wel vertaald. De Engelse vertaling heet salvation. Dat is een heel ruim begrip. Wat is dat eigenlijk, heil? Heil, dat kan zien op de lichamelijke aardse omstandigheden. Vroeger wenste men elkaar bij de jaarwisseling soms veel heil en zegen toe. Nou, dat heeft ook betrekking op de aardse zegeningen, de tijdelijke zegeningen. Daar hebben wij geen recht op. Maar ze zijn onmisbaar. Wat is dat een voorrecht als de Heere dat geeft? Als je de dingen ontvangen mag in de gunst van de Heere. Dat is pas heil eigenlijk. Als je het krijgen mag uit Gods rechterhand. Maar dat woordje heil heeft natuurlijk ook betrekking op het geestelijke welzijn. Dan denk ik aan de dichter van Psalm 35 en de dichter van Psalm 70. Die zeggen, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Ik ben uw heil. U voelt wel, dat gaat veel verder dan gewoon aardse zegeningen. Dat ziet op het geestelijke. En het woordje heil, dat wordt ook gebruikt van het eeuwige welzijn. In Psalm 91 bijvoorbeeld, daar lezen wij van de zegeningen voor Gods kinderen. En dan zegt de Heere in het 16e vers, ik zal hem met langheid der dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. En daar heeft dat woordje heil betrekking, want langheid der dagen, en daarna komt het heil, daar heeft het betrekking op het eeuwige heil, de eeuwige gelukzaligheid. Dus dat woordje heil, dat omvat heel veel. Van het gewone tijdelijke tot het eeuwige geluk. En dat heil, dat wordt hier genoemd het heil des Heren. En waarom wordt dat genoemd het heil des Heren? Omdat het niet van mensenkant kan komen. Omdat het door mensen niet aangebracht kan worden. Omdat het door de Heere verworven is. Omdat de Heere ten liefste zelf dat heil is. Dat heil, dat is, dan ben ik weer bij onze eerste gedachte. Dat heil, dat is hem tot je deel te mogen hebben. Dat is de redding. Als God in de Heer Jezus Christus ons deel mag worden. Dat heil, dat is des Heren. Naar dat eeuwige heil ziet Jacob op zijn sterfbed nog uit. Dan zegt hij, op uw zaligheid wacht ik, Heere. De volle openbaring van dat heil. En dan voor het woordje heil staat daar en ook hier, en heel vaak in het Oude Testament, een woord dat lijkt heel sterk op de naam Yeshua. Dat is de oud-testamentische naam voor Jezus. Het heil is Jezus. Op uw Jezus wacht ik, o Heere. En Simeon met dat kindje in zijn armen. Die zegt het ook, want mijn ogen hebben uw Jezus gezien. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor de volken. Je kunt het heil nooit van Christus losmaken. Want buiten de zaligmaker is er geen heil. Dus het gaat over een mensengemeente die de redding zoeken, die alleen in Christus te vinden is. En hoe kom je daar nou? Wat moet je dan doen? Vragen mensen wel eens. Dominee, wat moet je dan doen? Nou, dat zegt Jeremia. Hij zegt hopen en stil zijn. De weg, het heil wordt verkregen in deze weg, heeft hij zelf moeten leren, voor het eerst en bij vernieuwing, in de weg van hopen en stil zijn. Hij heeft toch net over zijn eigen hoop gesproken, die weggezonken was en weer herleven mag. En gemeente, wat is hopen? Hopen op hem hopen, dat is van alles af leren zien. Dan kun je het zelf niet oplossen. Want de hoop die gezien wordt is geen hoop. Je kunt er zelf niet bij. Dat is hopen, dat is ja, het uit handen geven. We hebben er net al het een en ander over gezegd, over dat hopen. Het heeft te maken met geloof. En hopen mag niet samengaan met morrelen. Want je moet stil zijn. Stil zijn. Mag je dan niet roepen? Ja, je mag wel roepen. Kijk, dat stil zijn, dat bedoelt Jeremia natuurlijk niet. Dan zou ik zeggen, laat het maar nooit stil zijn. Blijf maar roepen. Zover als je kunt. Maar stil zijn, wat betekent dat hier? Dat betekent niet onrustig zijn. Dat betekent niet het met God oneens zijn. Dat is vaak ongeloof. Dan kun je niet wachten. Die gelooft, die zal niet haasten. Die gelooft, die zal het zelf niet oplossen. Die gelooft, die mag stil zijn. Hopen. Stil zijn. Ja, als dat in beoefening mag zijn, dan is het niet moeilijk. Dan hoef je er niks aan te doen. Dan kun je het uit handen geven. Dan mag je wachten en uitzien tot de Heere het oplossen zal. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Dat hoeft helemaal niet. Hoop op God en ik zal hem nog loven. Voor de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden. Kijk, dat geeft rust in de ziel. Stil zijn. Ja, maar het moet nu, het moet vandaag. Nee, stil zijn. Het aan de Heere overlaten. Hij die weet wat het beste is. Het vertrouwen dat hij het ook doen zal. Als het in beoefening mag zijn, gemeente, dan is het zo eenvoudig. Jeremia zit daar op de puinhoop, er is niks opgelost. Er is zo'n zoete vrede in zijn hart, want hij mag hopen en stil zijn. En hij zegt tegen degene die redding nodig hebben, dat is de weg. Hopen en stil zijn, dat is goed als we dat mogen doen. En waarom komt dat heil dan maar niet? Omdat u zo onrustig bent, omdat u niet gelooft, omdat u niet hoopt, omdat u het niet aan God over kunt laten, omdat u er zelf nog veel te veel in zit te rommelen. En de Heere wil er de eer van hebben. Het is goed, ja, het is zo goed, het is zalig. Niets te wezen in ons eigen oog voor God. Het is goed, hij zegt niet, het is makkelijk. Nee, van jezelf kun je dat niet. Hij zegt ook niet, het is strelend voor je vlees. Nee, dat is het ook niet. Maar het is wel goed. En goed, kijk, het woordje goed komt telkens voor in dit hoofdstuk. toen het overging, de Heere is goed, toen betekent dat de Heere is goeddadig, de Heere is genadig. Maar hier betekent het woordje goed, het is heilzaam. Het is goed voor u. Het is zo heilzaam voor u. Het is goed voor je bloeddruk. Het is voor alles goed. Als je het met de Heere eens mag zijn. En als je met de dichter van Psalm 121 je ogen op mag slaan naar de bergen. De dichter zegt van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Het is goed, want daar krijg je de Heere in mee. Het is wat de Heere van ons vraagt. Het is goed omdat het onze plicht is. Het is goed omdat de Heere daar een belofte aan verbonden heeft. Het is goed omdat wij zo leren lijdzaamheid te betrachten. Het is goed omdat dit de enige weg is waarin de troost te verkrijgen is. De Heere laat zich niet dwingen. Maar hij wil dat wij stil zijn en hopen, hopen en stil zijn. Het zijn zulke nuttige lessen. Kijk, en nou kan Jeremia dat wel weer zeggen. Gisteren kon hij het ook niet. Maar het is toch een voorrecht dat de Heere zijn knecht dan weer op die plaats brengt. Dat hij weet dat hij het zelf ook niet kan. Maar vanuit die vernieuwing die de Heere geeft in zijn hart, toch anderen mag wijzen op deze weg. En daar is geloof voor nodig, gemeente. Daar is geduld voor nodig. Daar is ootmoed voor nodig. Maar David heeft gezegd, en het is 100% waar, die het van de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwelooselijk handelen zonder oorzaak. Amen. Heer, het was goed om in uw huis te zijn. Het was goed om naar uw knecht te luisteren, die u uit de ruisende kuil gehaald hebt en zijn voeten op een rotssteen gezet. En die op die rotssteen als op een preekstoel goed mocht spreken van zijn God. En arme zondaren de weg mocht wijzen. Heere, zou het ook tot onderwijs mogen zijn in de tijd waarin we leven en ook in het midden van onze gemeente. We mogen geloven dat er ongelukkige mensen zijn, arme zondaren, die niet weten hoe het moet. En mag het zo zijn dat ze vanavond toch weer wat moed gekregen hebben, toen ze het voorbeeld hoorden van uw kind en knecht Jeremia. Heere, wilt u het zelf maar uitwerken. Heb dank dat u ons ook weer dit wilde geven. Dat we toe mogen leven naar de zondag. Bewaar ons allen om Jezus wil. Amen. We zingen nog het 8e vers van de 40e psalm. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoekend elke stond. En wat er verder volgt. afstand zijn in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.